6 and 8. Okay. Ja. Wat was er aan de hand? Ja. Hij stond voor Agrippa. En heb ik je een paar maanden geleden een filmpje laten zien. En dat filmpje dat kun je volgen als je nu voor je neemt Handelingen 25 vers 23. Ik zat vanmiddag ook nog te kijken. Ik dacht, hoe is het nou ook alweer? Ik denk, het is Engels. Ik moest ook weer na 2 maanden even hier inkomen. En toen dacht ik, oh nee, de versen staan erbij. Dat was inderdaad het gemak waardoor ik voor dit filmpje had gekozen. De versen van Handelingen staan erbij. Dus als je niet naar het Engels luistert, dan neem je die versen mee. Als je een beetje Engels kent, dan kijk je of het een beetje klopt. Ja? En dan krijg je een eerste startindruk, hè, van Paulus, waar we zo meteen mee verder gaan. Daar komt het filmpje.
Hey, Agrippa and Bernice came with great pomp and entered the audience room with the high-ranking officers and the leading men of the city. At the command of Festus, Paul was brought in. Festus said,
King Agrippa, and all who are present with us, you see this man? The whole Jewish community has petitioned me about him, in Jerusalem and here in Caesarea, shouting that he ought not to live any longer. I found he had done nothing deserving of death, but because he made his appeal to the emperor, I decided to send him to Rome. But I have nothing definite to write to his majesty about him. Therefore, I have brought him before all of you, and especially before you, King Agrippa, so that as a result of this investigation, I may have something to write. For I think it is unreasonable to send on a prisoner without specifying the charges against him.
Then Agrippa said to Paul,
You have permission to speak for yourself.
So Paul motioned with his hand and began his defense.
King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusation of the Jews. And especially so, because you are well acquainted with all Jewish customs and controversies. Therefore, I beg you to listen to me patiently. The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country, but also in Jerusalem. They have known me for a long time, and can testify, if they are willing, that according to the strictest sect of our religion, I lived as a Pharisee. And now it is because of my hope in what God has promised our fathers that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. O King, it is because of this hope that the Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth, and that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the saints in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time, I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and commission of the chief priests. About noon, O King, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goads. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, "Now, get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and to the Gentiles also, I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have had God's help to this very day. And so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen, that the Christ would suffer, and as the first to rise from the dead, would proclaim light to his own people and to the Gentiles."
At this point, Festus interrupted Paul's defense.
"You're out of your mind, Paul,"
he shouted.
"Your great learning is driving you insane."
"I am not insane, most excellent Festus,"
Paul replied.
"What I'm saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do."
Then Agrippa said to Paul,
"Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?"
Paul replied,
"Short time or long, I pray God not only you, but all who are listening to me today may become what I am. Except for these chains."
The king rose, and with him, the governor and Bernice and those sitting with them. They left the room. And while talking with one another, they said,
"This man is not doing anything that deserves death or imprisonment."
Agrippa said to Festus,
"This man could have been set free if he had not appealed to Caesar."
Nou, dat is wel mooi, hè? Je ziet hoe Paulus daar staat, voor zichzelf mag opkomen, verdedigen. Hij mag voor zichzelf het woord nemen. Goed. Dus het is wel een bijzondere toespraak, vind ik. En mensen zijn het erover eens dat dit eigenlijk de mooiste toespraak is van Paulus in Handelingen. Het gaat door tot Handelingen 26, vers 29 hebben we gehad. Hè? Dat hebben we allemaal gezien. Het begint, die toespraak begint of begon, zo je wil, in Handelingen 26, vers 2. En wat je daar gehoord hebt, ik zet het nog even kort neer. Paulus vertelt dan, ik ben Joods opgevoed. Ik ben onderwezen in de schriften. Ik was echt op en top Joods, orthodox. En dus verzet ik me tegen Jezus. Dus moest ik niets hebben van het evangelie. Ik vervolgde de christenen en ik gaf toestemming om hem te doden. En dan zegt hij, zo ging ik eens van Jeruzalem naar Damascus. Weet je nog, met die brieven, dat hij in zijn gang kon gaan. En toen riep Jezus mij. En dan kom ik bij een interessante vraag. We gaan straks de verse behandelen. Wordt Paulus al eerder geroepen? Hoe zit dat precies? Ik kwam er toevallig op het spoor, doordat ik ergens naar luisterde. Weet iemand het? Of was dit zijn eerste roeping?
Voor zijn geboorte al.
Voor zijn geboorte al. voor zijn geboorte al. En dat lezen we, dat gaan we even lezen. In Galaten 1, vanaf vers 13. Galaten 1, vanaf vers 13. Want het is ook goed, dat heb ik ook. Is al even geleden dat ik de brieven erbij betrokken heb. Maar het, kijk, Paulus schreef ook brieven natuurlijk. En het is niet eerst Handelingen en toen heb hij brieven geschreven. Maar dat loopt natuurlijk samen op. Daar heb je al een overzicht van gehad. Van. U hebt gehoord, daar gaan we. Hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde. Dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie. En zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen. Het is toch wat?
Geldt het niet voor het allemaal?
Ja, dat is heel bijzonder. Misschien voor allemaal, maar specifieke roepingen. Ik ga er nou geen uiteenzetting over houden natuurlijk. Dat moet niet van me verwachten. Dat zou een hele avond zijn. Want dan gaan we met Mozes beginnen. Dan gaan we met nog een paar aan de slag. Met Jeremia. Nou ga ik het bijna toch doen. Goed. Dit is een specifieke roeping. Hè? Dus niet iedereen is geroepen als apostel van de heidenen. Dan heb ik hem gelijk goed gezegd. En natuurlijk roept de Heer jou. Want anders kom je terecht in al die uitverkiezingstheorieën. Van wel of niet. Weet je wel. Al voor mijn geboorte had hij me uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen. Zijn zoon in mij te openbaren. Vindt hij prachtig? Ja? Dat kan je nazeggen. Dat hij zijn zoon in jou wil openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan. Arabia? Is die een Arabier of zo? Of is die... Wat denk je? Nou, een hoop uitleggingen, maar Arabia is gewoon de woestijn. En ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem. Zie je het? Dus hij heeft een hele overweging gehad. Hij is in die woestijn geweest. Hij is nog niet naar Jeruzalem gegaan. Hij is bezig geweest met zijn roeping. Hij is bezig geweest met de Heer. Vindt hij prachtig? Heel intensief. Nou, dat wilde ik even aantippen. Ik denk, pak. Wat? Ja, precies. Dus jij ziet gelijk alweer. Je hebt woestijn en dan krijg je 3 jaar. Hè? Zie je hem? Ja, leuk, mooi. Zo kan je er verder op borduren, maar dan gaan we er helemaal aan die gelaten aan de gang. Ik wil het gewoon even aantippen voor jezelf. Ik denk, hé, dat is leuk. Daar ga ik eens op doordenken. Nou ja, voor jou. Vervolgens. Terug bij de inleiding van de toespraak, spreekt Paulus over Jezus als onze Messias. En, heb je ook gehoord, over de opstanding uit de doden. Want dat is natuurlijk nog steeds de kern, hè? Als christenen niet geloven in de opstanding uit de doden, ja, laten ze dan maar feesten en alle leuke dingen doen. Mozes, diegenen die wel in de opstanding geloven, ook doen natuurlijk. Maar die hebben een andere basis. Het vorige leerhuis eindigde, nou dat weet je dan, bij vers 14... En vers 14, dat was, we vielen alle op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt je door je zinloze halsstarrigheid. Dat heb ik toen al uitgelegd, dat ga ik nu niet doen. Nu gaan we gewoon verder lezen, het stukje wat we vanavond doen uit deze toespraak, vanaf vers 15. Daar gaat hij verder, ik vroeg, wie bent u, Heer? De Heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat heb je gezien op de film. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Vind je die prachtig? He? Dat is niet alleen voor Paulus natuurlijk, maar het is wel heel specifiek voor Paulus, maar het is ook voor jezelf. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de vijanden. Staat er niet, maar daar zal ik straks wel wat over zeggen. Naar wie ik je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen van hun zonden En samen met alle die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Prachtig, hè? Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa. En heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem, en aan alle die in Judea wonen, en later ook aan de heidenen verkondigd, dat ze tot inkeer moesten komen en God moesten eren en zich dienen te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste. Ja, geldt nog steeds, hè? Dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond en geprobeerd hebben me te vermoorden. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Namelijk dit, dat de Messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste uit de doden, ook van de doden, vertalen ze hier, zou opstaan om zijn eigen volk en aan de heidenen ook het licht te verkondigen. Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: u slaat wartaal uit, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Nou, ik geloof dat ik tot zover pak ik hem vanavond. Ja? En dan beginnen we bij vers 15 maar gelijk. Ik vraag: wie bent u, Heer? En de Heer antwoordt: ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus als ik het goed meeluister en goed meevoel, dan neemt Saulus dus een gestalte waar. Een wezen. En hij hoort een stem. Dat weet je uit de andere twee roepingsverhalen ook, want het is het derde roepingsverhaal. Hè? Het staat drie keer in de Bijbel en in Handelingen. Ik heb gezegd, interessant is het om het nog eens naast elkaar neer te leggen. Dit is de mooiste. En dan vraagt hij, wat vraagt hij dan? Heel simpel, kijk maar mee. Wie bent u, Heer? Nou ja, we denken dat hij misschien bedoelt, wie bent u, meneer? Maar het is het niet. Want Heer, Kyrios, dat betekent iets. Dat hij de gestalte aanspreekt met Heer. Dat betekent dat hij beseft, ik ben wel zo bezig zoals ik bezig ben, maar dit is iemand die boven mij staat. En wat zegt de gestalte? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En ik denk dat hij vrij snel kan schakelen. Misschien soms sneller dan wij. Als Paulus Joden en Christenen vervolgt, dan vervolgt hij dus Jezus. Als mensen Christenen vervolgen, dan vervolgen ze Jezus. Nou, dan hoort Paulus dat. En dan stort die hele wereld van eigen gerechtigheid in. Dat is heel mooi. Als je dat nooit hebt meegemaakt, dan moet je dat nog maar eens een keer meemaken. Want dan leef je nog in je eigen gerechtigheid en je eigen gelijk. Ja? Maar het is mooi als je momenten meemaakt die je denkt, dit stort in. Hier kan ik niks van hebben. Hier stik ik in, hier kom ik in om. Want Paulus begrijpt op dit moment, ik ben een vervolger. Ik ben een godslasteraar. Ik ben een geweldenaar. En misschien vraag je mij, ja, maar dat staat hier toch niet in dit vers? Daar komt hij. 1 Timotheus 1, vers 13, daar schrijft hij het. Na de Bijbelvertaling. Schrijft Paulus, ik die vroeger een lasteraar en vervolger en geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik onwetend gehandeld heb in ongeloof. Nou, dat mag je zelf uitleggen voor jezelf, maar ik vind het ook wel een hele mooie. Het loopt parallel op met hoe die was en hoe die geworden is. En dat is Gods genade, niet zijn eigen verdienst. Dat geldt nu ook nog. Vers 16. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Wat een waarstuk van God. David heeft die aangesteld. Wat heeft David niet in toestanden gemaakt? Wat had hij met vrouwen en onreinheid? En toch heeft God hem aangesteld. Ja, dan moest hij eerst dat en dat en dat en dat doen en helemaal. Nee. God had vertrouwen in hem. Hij dacht, hier breken we doorheen met elkaar. God heeft vertrouwen in Paulus. Hij denkt, hier komen we wel uit met elkaar. Je bent mijn dienaar. stel ik je toe aan, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien aan openbaar. Het begint eigenlijk letterlijk met: maar sta op en sta op je voeten. Ik heb het Grieks vertaald voor je. Als je heel oplettend bent, maar ik moest er zelf ook naar kijken, dus dit hoor je niet in de andere twee roepingsverhalen die in Handelingen staan. Maar waar hoor je dit wel? Dit hoor je in Ezechiël 2, en die ga ik je laten zien, vers 1. Daar spreekt God tegen een profeet. Daar spreekt God tegen Ezechiël. En dan zegt hij, daar staat hij: mensenkind, sta op je voeten. Moet je kijken wat erachter staat. Zodat ik heb het weer uit het Hebreeuws dit vertaald, zodat ik met jou kan spreken. Dus als je op je voeten gaat staan, heb je hem door, niet bij de pakken neerzit, dan kan de Heer ook met je spreken. Oh, dat is ook wel vervelend. Ja, als je wil blijven zitten, is dat vervelend. Dit wijst er dus op, als ik dit zie, dan wijst dat er voor mij op dat Paulus in een profetische traditie staat. Hij heeft profetisch gesproken, hij heeft profetisch geschreven. Ik vind het prachtig. Jezus spreekt dus tot Paulus als opgestane Heer, zoals God eens sprak tot Ezechiël. En wel met deze bedoeling dat hij Gods roeping gaat vervullen in zijn leven. Jezus roept hem hier. Hij roept hem hier voor zijn bediening als apostel. En hiervoor moet hij op zijn voeten gaan staan. Jezus roept jou ook, iedereen. En het kan met dutsen en deuken gaan. En met vallen en opstaan. Maar hij zegt wel, hiervoor moet je op je voeten gaan staan. En blijf staan en anders ga weer staan op je voeten. In je bediening, in je leven, in wat ik jou geef. In dit alles hoor je als het ware dat Jezus tegen Paulus zegt, maar ook tegen mij en tegen jou: maak je gereed. Word dienstbaar voor mij. Ik ben zoveel dingen aan het doen. Word nou eens dienstbaar voor mij. Stel je ter beschikking voor mijn plan. Ga samen met mij leven in de hemel, in de geestelijke wereld. Dat verheft je. Jezus spreekt niet tegen Paulus, maar hij spreekt ook tegen mij. Hij spreekt ook tegen jou. En hij gaat verder in vers 16b. Dat zit in vers 16. En dan staat daar: om jou te bestemmen als een dienaar. Jezus bestemt dus, verkiest, zo je wil, ik vind bestemmen mooier, als zijn dienaar. En hij zegt letterlijk in vers 16c: als een getuige van wat je gezien hebt. En ik zal weer aan je verschijnen. Is dat gebeurd? Is die weer verschenen aan Paulus? Ja, denk ik wel. Dat is niet vermeld natuurlijk, dat daar verschijningen plaatsvonden. Maar hij zit op een gegeven moment in de gevangenis, weet je nog?
Ja.
En dan krijgt hij toch die profetie of van God zelf. Je zult naar Rome gaan. Weet je het nog? En dan wordt hij vertroost in zijn ellende en in zijn boeien. En God haalt niet die boeien los. Heel apart. Heel onvolle evangelisch. Maar hij vertroost hem en hij zegt: joh, je zit goed. Je gaat verder in mijn roeping. Prachtig, hè? En ik weet niet of je het nog weet, maar er stond er dat Jezus verscheen in een hemelslicht. Mooi toch? Dus dat is niet dit licht, maar dat is hemelslicht. Ja? Geen aardslicht, maar hemelslicht. En de Naardense Bijbel zegt hiervan: als getuige van alles, staat eronder, ja, als getuige van alles waarin ik mij aan jou zal laten zien. Als getuige van alles waarin ik mij aan jou zal laten zien. Dat kan heel duidelijk uit het Grieks ook halen. En dat gaat dus verder dan alleen maar verschijningen. Want stel je voor, dan ga je denken, ja, maar wanneer krijg ik nou eens een verschijning? En misschien gaan we bij de pakken neerzitten nog meer als er geen verschijning komt. Maar dat is bijvangst. Dat is heel bijzonder voor Paulus. Ja, maar het gaat verder dan verschijningen. Als de Heer zich aan jou en in jou laat zien, dan merk je dat in je leven. Ja, je loopt te mopperen en te knarren en allemaal negatieve opmerkingen hebt over, zal dat niet verder invullen. Ja. Dan merk je het niet in je leven. Dan merk je wat anders. En dat is zwaar en geef aan allen dan de schuld. Dan zit je helemaal goed, want dan heb je het nog zwaarder. Maar dat van de Heer, dat verlicht, dat geeft leven. En dat merk je ook. En dat voel je ook. En als het goed is, Jezus laat jouw dingen zien. Hij laat jouw dingen voelen. Hij laat jouw dingen merken. Nee, ik heb het niet over dogma's. Ik heb het niet over mooie afgeronde gedachten. Ik heb het over leven. Prachtig, toch? En dat doet hij in zijn woord. En dat doet hij in de preek. En dan hoor je iets en dan ga je verder voor je leven. Nou, hij is nog niet klaar, want hij is in vers 17, zegt hij. Hij geeft aan wat God tegen hem zegt. Je bent er nog bij, hè? Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen naar wie ik jou uitzend. Dat vertaalt het MBV, beschermen. Hier staat letterlijk, ik neem jou weg uit. Ik zonder jou voor mij af van. Vul het in, hè? Ik zet jou apart voor. Ja, het betekent ook, ik bevrijd jou. Ik verlos jou. Dus je hoort twee betekenissen in de vertalingen. En die zie je ook, als je alle vertalingen neemt, zie je die terug in de vertalingen. En je hebt gehoord dat ik voor de eerste betekenis kies. Jezus zondert Paulus af voor zichzelf. Zoals hij jou zo graag helemaal voor zichzelf wil hebben. Ja? Hij zondert hem af van zijn volk. En hij zondert Paulus voor zichzelf af van de heidenen. Naar wie ik jou uitzend. In het Grieks staat er apostello. Want dat is uitzenden. En vandaar apostel. Dat is een gezondene. Ja? Paulus is dus de apostel voor de heidenen. Jezus zendt Paulus uit. Maar wat zou je van jezelf denken? Ja? Nee, ik heb het niet over de zending. Ik heb het over jouw zending. En jouw opdracht. Jezus zendt jou en mij uit. In de hemel en in de gemeente. Hij zondert jou af voor zichzelf. En dat lukt als jij ingaat op je roeping. Want hij pakt je niet zo bij de kraag, hij overrompelt je niet. Je kan bijzondere gebeurtenissen meemaken, dat kan. Maar het lukt als je ingaat op je roeping. Als je je ogen laat openen voor de hemel. Zicht wil krijgen nog meer op de geestelijke wereld. Help me nou eens, want ja, dat is mooi. En jij je dus zo keert, heb je het goed gehoord? Het voorgaande heb je gehoord. Vind ik heel positief. Zo keer jij van de duisternis naar het licht. Zie je het? Dan blijven dat geen termen, duisternis en licht. Ja? En gaat de Heer dan verder in vers 18. Om hun ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren. En van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonde. En samen met alle die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Vind je prachtig? Dat geldt nog steeds hier. Dus nu volgt waarom Paulus naar de heidenen moet gaan. Om hun ogen te openen. Zijn die dan niet open? Geestelijk niet. Ze hebben ogen en ze zien niet. Ze hebben oren en ze horen niet. Manus habent et non pampabunt. Pedes habent en non ambulabunt. Zo zong ik vroeger in de katholieke kerk. In mijn studententijd. Ja? Oh, sorry. Ze hebben handen en ze doen niks. Steken ze niet uit. Ze hebben voeten en ze wandelen niet. Dat was laatst in Latijn gezegd. Ja. Dus de ogen openen, want ze zijn blind. Ze leven bij wat er op aarde gebeurt. En als jij je betrapt dat je alleen leeft bij wat er zichtbaar gebeurt, dan ben je hartstikke blind. En dan moet je laten bevrijden. De ogen laten openen. Zo, daar is het evangelie voor. Ze leven bij wat er op aarde gebeurt, zeg ik nog eens. Paulus moet hun ogen openen voor wat er in de hemel gebeurt. Voor Jezus die op de troon zit. Voor Jezus die zal overheersen en die zal overwinnen in levens van mensen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij leeft en dat is vandaag nog niet veranderd voor de helderheid. En hij bereidt jou en mij een heerlijk heil. Hij verlost jou. Hij bevrijdt jou als je wilt. Daartoe moet je je ogen wel openen voor de geestelijke wereld. Om te zien, goed te zien wat daar gebeurt. Om te zien wat jou echt tot vrede strekt. Daar zijn mensen, zelfs christenen, soms nog blind voor. En soms kom je dat zelf een moment tegen. Of misschien wat langer. Ja? Dat je zegt, ja, ik tastte nog even in het duister. Paulus schrijft erover, zij tasten in het duister. Heb je het over die heidenen. 2 Korinthe 4, vers 4. Dus hebben hun ogen dan dus niet open voor het licht van de woorden van God die leven geven. En als Paulus hun ogen opent, dan zien ze wat er aan de hand is. En de Heer gaat verder in vers 18b. Om zich te bekeren van duisternis tot licht en van de macht van Satan tot God. Mooi, hè? Bekeren van licht tot duisternis. Dat betekent van de macht van Satan komen in al die mogelijkheden van het leven van God. Wegkomen uit die duistere invloedssfeer van Satan. Steeds meer binnentreden in Gods woning, in zijn huis, in zijn leven, in zijn invloedssfeer. Heer, ik wil nog meer leven in uw koninkrijk. En dan gaat het verder. Kan je gewoon achter elkaar doorzetten, vers 18c. Om vergeving van zonden te ontvangen. Ja, dat is in ons kring wel eens weggepoetst. Ja, mijn ouders zijn zo goed en hebben me zo goed opgevoed. Ik hoef geen zonde meer te belijden, want ik ben altijd in het volle evangelie opgevoed. Iedereen moet eerst zijn zonde belijden. En als je ze weer doet, dan moet je ze weer belijden. Helder, en er is altijd genade. Laat dat er duidelijk bij staan. Ze moeten Jezus in hun leven toelaten. In hem gaan geloven. Met als basis vergeving en verzoening ontvangen. En wat werkt dat uit? Als je dat echt ontvangen hebt, dan kun je jezelf aanvaarden. En dat betekent dat je ook kunt vergeven. Dat je ook de ander kan aanvaarden. Ja? Mooi, hè? Dan is verzoening niet zo moeilijk voor de helderheid. Als het van jou afhangt. En dan weet je aanvaard. Er is ook een hele hoop wat we doen geweest over aanvaarding. Maar er staat iets achter. In de tekst van Romeinen die wil aanhalen. Ik heb hem even niet paraat. Maar je bent aanvaard en er staat er wat achter. Tot heerlijkheid van God. Ja? Dat is wat anders dan dat we elkaar over de bol aaien. Oh, ben je toch een goede jongen. Ja. Dat helpt niet zo in de opvoeding. Dat helpt ook niet zo in het echt mens worden. Laat ik het voorzichtig zeggen. En je mag je toewijden aan je roeping dan in de gemeente. Je mag je ogen openen, maar ook open houden in de geestelijke wereld. En gaat het dan verder in vers 18. En een erfdeel onder de geheiligden door hun geloof in mij. Wat je hier ziet, dat heb ik letterlijk vertaald uit het Grieks, maar dat snap je. Dat staat hier, een erfdeel, een kleros. Dat is erfdeel. En wat is je erfdeel? Je erfdeel is dat je eeuwig leeft in Gods koninkrijk. Ja, ik weet niet of je nog wat te praten hebt, of te redeneren, of problemen hebt. Jij mag eeuwig leven in Gods koninkrijk. Vind je dat niet prachtig? En doordat je dat doet, krijg je steeds meer van je erfenis. Dat is wat anders dan dat verhaaltje van, nou, dan kom je aan het eind en dan krijg je de erfenis. Het werkt nu toch al in je leven door Gods geest. En daartoe moet je natuurlijk wel laten heiligen. Zelf ook heiligen en reinigen. In Jezus geloven. samen met hem hier de gemeente bouwen. Niet aan de buitenkant gaan hangen. Als de wind dan waait en stormt, dan valt hij eraf. Samen met hem in Gods koninkrijk leven. Mooie dingen bestaan niet voor mij, dat begrijp je. En dat zeg ik op deze leeftijd. Maar ook al eerder. En het gaat verder in vers 19. Ik heb dan ook gedaan, zegt Paulus dan, en dat heb je ook in die film kunnen zien, wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen. Koning Agrippa, en zag hij me een beetje fronsen. Letterlijk staat hier, van waar koning Agrippa, ik niet gehoorzaam werd aan het hemels visioen. Dus ja, je kan er iets heel anders van maken, zoals de MBV. Prima, ga je gang. Maar dit staat er. Paulus spreekt hier over de nieuwe periode die aanbrak in zijn leven. En Agrippa die zal toe moeten geven dat Paulus moest gaan doen waartoe hij in het visioen geroepen werd. Of niet soms. Nou ja, doen mensen ook wel eens niet. Maar dit thema loopt juist door heel Handelingen heen. Er zijn altijd twee kanten van de medaille. Want als je evangelie echt wil gaan doen en daarvoor gaat, dan gaat het lijden niet opzij. Dan kan het lijden zelfs wel eens toenemen. Jak is nog aan toe. Dan ga ik maar... Nee, dat zijn de twee kanten van de medaille. En het komt omdat de duivel er ook nog is. Ja? De twee kanten van ons evangelie. En de mooie kant is gehoorzaam zijn. Er dus gehoor aan geven. Meegaan in je roeping. Meegaan in Gods woorden. Meegaan in de gemeente. Of, en dat is de andere kant, je verzenen tegen de prikkels slaan. Ja? Weerspannige geesten. En die proberen je weg te halen uit Gods koninkrijk. Dat kan je meemaken. Die proberen je weg te halen uit je bediening in de gemeente. Die proberen je vanuit de hemel op aarde te gooien. En dan heb je niet zoveel zicht meer. Oh, is er dat gebeurd? Is er dat gebeurd? Oh, dat is erg. Goed. Ik denk dat ik niet iets overtollig zeg als ik zeg dat we daar allemaal voor op moeten passen. Voor deze werking. En soms stuin je erin, laat je dan maar weer verheffen. En verder meekomen. Goed, vers 20. En toen heb ik eerst aan de inwoners van Damascus, nou dat weet je, aan Jeruzalem, en aan alle die in Judea wonen, en later ook aan de heidenen verkondigd, dat ze tot inkeer, bekering moesten komen. En God moesten eren en zich dienen te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven paste. Zo, dat heb je eens even mooi gezegd. Gedragen zoals het bij je nieuwe leven past. Pak een beet en steek hem in je zak. En werk ermee, geldt ook voor mij. Paulus gaat dus voor zijn roeping. Mensen met God en Jezus verbinden. Mensen met elkaar verbinden. Met als basis Jezus, hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En hij maakt voor jou en mij een nieuwe manier van leven mogelijk. Prachtig toch? 18 jaar dient Paulus Jezus in Damascus. In de gemeente. Weet je nog hoe die daar begon, hoe die daar naartoe ging? Met die brief. Om de Joden christenen uit te roeien. Maar nou begint hij het evangelie te... Ja, het moet daar toch ook wel... Dus, ja, die vent. In het begin. Als je echt aan echt mensen denkt, die menselijk reageren. Maar hij is gewoon doorgegaan. Hè. Hij heeft zich niks van aangetrokken. En hij is niet meer teruggevallen. En daarna gaat hij naar Jeruzalem. Om daar te preken. Naar Jeruzalem om daar de broederschap te zoeken. En hij brengt deze boodschap ook in Judea. We hebben dat allemaal al een beetje gehad. Daarna begint hij aan zijn zendingsreis. En Paulus verkondigt dan aan de heidenen, jullie moeten drie dingen doen. Drie dingen. En het eerste is metanoio. Had ik hem op de dingen staan of niet? Nee. Nou, de eerste is metanoio. Je moet altijd tot andere gedachten komen als je keert tot de Heer. Ja? Een beter inzicht verkrijgen. Ja, we denken soms dat we het al hebben. Nou, dat is de valkuil. En epistrefo, bekeren, keren, wenden. Je tot God en Jezus keren. En vervolgens de werken doen die je bekering waardig zijn. Ja? Nou, dan heb ik de dingen te pakken die hier in de Griekse grondtekst staan. Vruchten die je bekering waardig zijn. Dat je zegt, oh, ik probeer geduld te krijgen. Nog meer te ontwikkelen. Vrede te bewaren. Mooie preek over gehad. Zelfbeheersing en trouw. Mooi, hè? Trouw spreekt me aan, zelfbeheersing ook. We hebben allemaal nog een weg te gaan, want we zijn nog niet af. Maar we komen wel voor elkaar. Ja? Dus als je verandert in je denken, en ik heb een beetje persoonlijk gemaakt natuurlijk, maar dat gold ook voor die heidenen, dan ga je ook veranderen in je leven. Als je Jezus volgt, dan werkt dat uit in je persoonlijk leven. En vers 21. Dan gaat hij verder, want hij staat nog voor Agrippa en die Festus. En het andere meisje daarnaast, ja. Dan zegt hij, dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond en ze hebben geprobeerd om me te vermoorden. Paulus vertelt dus, Jezus geeft mij een opdracht. Ik ben gehoorzaam aan die opdracht. En hoe absurd is het dan als Joden mij vanwege deze dingen arresteren in de tempel? En ook nog eens proberen om te brengen en te vermoorden. Gelukkig is er iemand tussen gekomen. Je weet nog wel wie. Het moet Agrippa duidelijk zijn, dat probeert hij over te brengen. En dat komt ook over. Dit is onrechtvaardig. Dit is niet recht. En te midden van het alles merk je dat Paulus doorgaat. Hij heeft zich niet van zijn stuk laten brengen door al die geest, door al die dingen die hij meegemaakt heeft. Nee. En ook niet door wat hij nu meemaakt. Want hij staat er voor een hoog gezelschap. Maar hij pakt zijn kans. En hij gaat door. Gehoorzaam aan Jezus. Gehoorzaam aan het evangelie. En dan zegt vers 22. Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken. En daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren. Paulus schreef dus aan. De Heer helpt mij. Kun je ook van getuigen. Ja. Letterlijk staat er in vers 22a. Omdat God mij tot op deze dag geholpen heeft, sta ik getuigend voor klein en groot. Ja, je mag vertalen zonder onderscheid aan iedereen, maar ik vind klein en groot wel iets meer zeggen. Want groot, dat staat voor hem. Ja? En klein, dat is wat anders. Ondanks aanslagen blijft Paulus in leven. Blijft hij het evangelie verkondigen. Blijft hij getuigen van Jezus, ook nu. Voor klein en groot. Ja? Voor dat grotere gezelschap, maar ook voor klein, voor slaven, voor soldaten. Voor notabelen en hoge plaatsen, maar dat weet je, dat zijn de grote tegenwoordig nog. MBV, dat vertaalt zonder onderscheid aan iedereen. Ja, dat kan. Wat Paulus verkondigt, en dat zegt hij, en dat beklemtoont hij, dat wijkt niet af van wat de profeten en Mozes zeggen over wat er gaat geschieden. De profeten, ze profeteren over de Christus. Ze profeteren over de dienstweg van God, over de Messias. Over dat hij zal opstaan. En in Mozes en zijn wetten, dat is een studie apart, daar zie je een voorafbeelding van Jezus en zijn geestelijke wetten. En Paulus staat, ook als ze zijn boodschap afwijzen, helemaal in de lijn van de wet en de profeten. We hebben het gezongen. In de wet en de profeten, in de psalmen is voorzegd, hoe uw Heer zou openbaren door veel lijden heen Gods recht. Dat is ook evangelie. Ja? En gaat vers 23 dan verder. En hij gaat ook verder. Namelijk, dat de Messias zou lijden en sterven. En dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Paulus geeft aan wat er in de wet en de profeten is voorzegd. En dat zijn drie belangrijke dingen die hij aantipt. En die heb ik wel op de biemer, volgens mij. Ja, daar staan ze al. De Christus, de Messias, moest lijden en sterven. Punt. Tweede, ik kan meelezen, opdat hij als eerste uit de doden zou opstaan. Ja, dat is ook voorzegd. 3, oftewel C, om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen. Het Oude Testament spreekt over het lijden en sterven van de Messias, van de knecht des Heren. De oudtestamentische offerdienst verwijst ten diepste naar het sterven van Christus. Als je denkt, nou, als je het leuk vindt, dan moet je Hebreeën 10 hier nog eens overlezen. Ja? Want daar legt Paulus het helemaal uit in hoofdstuk 10. En dan kijk je, snap ik dat nou? En dan ga je een beetje op studeren, broeden. Dat is wel mooi. De verwachte Messias, en dat zeggen ze ook, die zou uit de doden opstaan. Ook voorzegd. Als eerste, toch? Als eerste staat er. De protos. Ja, niet proto, maar protos. En dat betekent als eerste in de tijd. Hey. Betekent ook, wat denk je? Als eerste in rang. Als protos, als grootste in het koninkrijk van God. Prachtig, hè? En, zegt vers 24 dan, als Paulus dit tot zijn verdediging aanvoert, dat heb je gezien, hè? Dan roept Festus, u slaat wartaal uit, Paulus. Het vele studeren drijft u tot waanzin. Ja, zo ga je het ook proberen. Het rijk der duisternis roert zich. In Festus. En Paulus vertelt alles niet alleen om zich te verdedigen, maar ook om Gods woord door te geven. En dan komt hij op een gegeven moment de opdracht, en dat heb je gemerkt, die Jezus hem geeft, ik zend jou naar de heidenen, en dan begint de vlam in de pan te slaan. Wanneer gebeurt dat nog meer? Vraag maar. We hebben het ook op een film gezien. Als hij Sanhedrin toespreekt in Handelingen 22, vers 21. Ook hier gezien. Gedoe joh, een hele Jodenkerk en de opstand tegen elkaar. Festus zegt nu met, ja, er staat met grote stem, luide stem. Mijne Paulus, mijne Paulus. Wat hoor je daarin? Mijn. Mani. Ja, mani. Hey. Dus je hoeft niet zoveel te vertalen als je een beetje luistert, toch? Je hebt het al vertaald. Prachtig, toch? Het werkwoord waar dit van afgeleid is, betekent razen, buiten zinnen zijn of gek zijn. En dan zegt hij in vers 24b, de vele geschriften draaien jou tot mania. Tot een manie. Je zit in een manie, man. Straks ben je weer depressief. En hij, ze weten dat natuurlijk een beetje, want die Paulus is in de gevangenis steeds bezig met de geschriften. Hij leest daar de wet en de profeten. Ja, de handeling had hij nog niet. Ja. En hierdoor versterkt hij zich. Om te staan. Sta op, weet je nog? Om te getuigen. Om door moeilijkheden heen te gaan. En Festus die roert zich. En die zegt, hierdoor raak je buiten zinnen. Hierdoor word je knettergek. Hierdoor raak jij de realiteit, de werkelijkheid zie je niet meer onder ogen, jongen. Nou, het zegt een boze geest natuurlijk. Door mensen heen. Jij bent gek. Jou bezig zijn met Gods geheimenissen. Ja, jongen, gebruik nou toch je verstand. Want dat lijkt weg te zijn bij je. Wees nou nuchter. Kijk eens om je heen wat er allemaal gebeurt. Op deze aarde. Zoiets. Dat is dan een goede valkuil als je daarin stapt. Ja. Dus die boze geest, nogmaals, die richt zich op het zichtbare. En volgens Festus is het zichtbare de werkelijkheid. En je zal een christen hebben die nog zo leeft. Nou, veel plezier. Het zichtbare is dan voor hem waar. Ik zie je toch? Ja, maar hoe zit dat met die andere ogen dan? Op de Pinksterdag, als Jezus leerlingen profetisch gaan spreken, wat zeggen ze dan van hen? Die zijn dronken. En dan al zo vroeg op de dag. Wat een zootje. Dat bedoelen ze. Dat woord kenden ze nog niet toen. Ja. Dus Als je daar even in meekomt, dan zie je hier het breukpunt tussen aardse en hemelse godsdienst. Tussen mensen die aards geloven en hemels geloven. En mijn vraag tenslotte is natuurlijk, hoe geloof jij? Weer te onderzoeken. Wie ben jij? Hoe kom jij verder in die hemelse roeping? Hoe kom jij verder door lijden heen? Vasthoudend aan woorden die jou kracht geven, die jou verder helpen. En die heb je vanavond gehad. Dus ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de gang. En daar wil ik nog voor bidden. Heer Jezus, dank u. Dank u voor vanavond. Gewoon deze avond met elkaar. Avond van verbondenheid met u. Van verbondenheid met elkaar. U bent degene die ons leidt. U bent degene die ons troost. U bent degene die ons verder omhoog helpt. In uw liefde. Door uw leven. Door uw geest. We zegenen elkaar erin. Om ermee bezig te zijn. Niet op een dogmatische manier. Oh, dan weet ik ook precies wat dat betekent. Maar wat het betekent voor je leven. Dus op een levensechte manier. En daar zegen ik je vanavond in. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.